tot 9 uur, Chris natuurlijk. Hier is Chris Vemer.
Goedemorgen, we gaan de boer op. Weidevogels kijken bij de boer. Eerst eventjes kennis maken met het bedrijf en de dieren. En dan de paden op de weilanden in op zoek naar de grutto, de tureluur en de kieviet. Als het zonnetje maar even schijnt, klinkt ook de veldleeuwerik. Al die vogels hebben vijanden. Behalve de mens, de vos en de roofvogel, ook dat schattige bolletje wol dat overdag ligt te spinnen in de zon. 'S Nachts gaat hij op pad en doet hij dingen die wij niet weten. De wildcamera onthult het geheime leven van de kat. Hij gaat graag op pad in het donker. Verder vanochtend in Chris natuurlijk, Kees Moeilijker over de wilde bij. Van de metselbij en de klokjesbij tot de zijdebij en de hommel. Want vandaag begint Nederland Zoomt en komen we in actie voor de bij. We eindigen met Rubbertijd, een boek over de zoektocht van een Rotterdamse schrijver naar de Indische tijd van zijn ouders. Je hoort er meer over vandaag in
Chris natuurlijk met Chris Vemer.
Waren dat met Sweet Dreams.
De natuurtip van Chris natuurlijk.
Wat is er leuker in de lente dan weidevogels kijken? Dit voorjaar kun je met de boer op weidevogeltocht. En dat is een activiteit van Natuurmonumenten. Chris natuurlijk, die gaat op pad met boswachter Gerard van Winden en boer Jeroen van der Kooi door de Aalkeet Buitenpolder. Dit weidevogelgebied ligt vlak langs de A20 tussen Vlaardingen en Maasland. Het begint allemaal op het erf van Hoeve Rusthof.
Nou, we gaan uiteraard even bij de koeien kijken. Waar ze staan, hoe ze gemolken worden. Dus op een natuurlijke manier de koeien houden. En als ze zin hebben om gemolken te worden, dan kunnen ze vrij naar de reubel toe. Het staat hun vrij om te eten wanneer ze willen.
Maar nu zijn ze allemaal aan het eten.
Ja, maar dat blijft altijd een kuddedier. Hè? Een koe wil toch samen. Je ziet een koe alleen, dat is eigenlijk niet echt natuurlijk. Soms zijn het maar groepjes van 3, 4. En soms zijn ze met z'n 20 en soms gaan ze met z'n allen. Kijk, daar als ze naar buiten gaan, dan gaan ze met 60 stuks. 60 maal 4, dan gaan er 240 poten de lucht in.
De koe komt even kijken met zijn kopje zo boven de reling uit.
Ja, dat is nou echt typisch een blaarkoppie. Die steekt altijd zijn neus overal in.
En hebben ze geen zin om lekker de wei in te gaan?
Het is momenteel gewoon nog te nat. Het is een heel laat voorjaar. Het is nat, het is koud geweest. Nu is het gelukkig heel anders, maar het is even afwachten.
De boswachter die gaat ook mee, Gerard van Winden. Leuk om hier te zijn zo op zo'n boerenbedrijf.
Goedendag, ja, fantastisch, fantastisch. Ik ben van oudsher ook een boerenzoon, dus ik voel me hier helemaal thuis. Inmiddels werkzaam als boswachter bij Natuurmonumenten. En een van mijn taken is toch het beheer van de Aalkeet Buitenpolder. Althans een deel van de Aalkeet Buitenpolder. Het is allemaal boerenland. En we hebben een hele goede samenwerking met de boer naast me. Jeroen van der Kooi, een biologische boer. En hij beheert voor een groot deel onze gebieden. Met als uitgangspunt ook weidevogels. Heel veel weidevogels.
Wat gaan de mensen nog meer zien?
En nog horens op de koe.
Ja.
De horens op de koe. Wij proberen sinds een aantal jaren onthoornen wij niet meer. Want die horens hebben ook wel degelijk een functie. Die zijn, dat is een soort minerale buffer voor de koe, voor de gezondheid. Als je nu de horens erop houdt, is het idee erachter, dan blijven die klauwen gezonder. En dan heb je dus minder klauwproblemen. Want dat is wel iets wat je in de moderne melkveehouderij, wat wel is hier en daar toch wel een probleem is.
En dat hebben ze hier minder?
Ja, dat moet nog blijken, want we hebben ze natuurlijk nog maar sinds 3 jaar hebben we het op deze manier. Maar ik heb wel het idee dat ze sneller herstellen.
En waarom halen ze die er eigenlijk af?
Als je daar tussendoor loopt en is er eentje die gaat een beetje tegen je aanschurken, dan moet je wel oppassen voor de horen. En anderzijds, ze kunnen elkaar makkelijker beschadigen. Dat zie je bij de melkkoeien, zie je ook hier en daar wel een schram over een koe heen.
Daar gaat de boerderijkat?
Ja, 1 van de 5. 6. Die hebben we natuurlijk uiteraard ook voor de muizen. Maar die kat is ook wel een klein beetje een dingetje, want daar hebben we met de Natuurmonumenten ook wel gesprek over gevoerd. Want ja, een kat gaat in het voorjaar ook het land in en die wil ook wel eens een jong vogeltje verschalken. En daar zijn we uiteraard niet blij mee.
Nee, de boswachter die lacht een beetje.
Nee, klopt. Daar zijn we zeker niet blij mee. Aan de andere kant, een kat hoort ook op een boerderij thuis. Heeft ook een functie voor muizen. Aan de andere kant zou het ook wel heel fijn vinden als de kat opgesloten wordt, met name in het broedseizoen. Ja, dat valt niet mee.
Nee, nee. En was het nou ook zo dat jullie van die roosters hadden neergelegd tegen de vossen?
Ja, ja. Een deel van de polder, met name de wat betere weidevogelspolder, die zetten we af met schapengaars, een soort raster, een soort rooster. Daar zetten we stroom op. De stroom wat we voor de koeien ook gebruiken, want dat is schrikdraad. En daarmee proberen we de vossen buiten de weidevogelgebieden te houden. Bij wijze van experiment, we doen het nu een aantal jaren. Het is moeilijk vast te stellen of dat nou ook echt zinvol is of niet. Want ook een vos is een slim beest. Je hebt maar een klein gaatje nodig en hij kan ook goed springen. En voor je het weet zit hij er toch weer in. Maar we houden vol. We gaan eens kijken wat nou de resultaten zijn op het langere termijn.
Ja. Wel eens een vos gezien hier?
Zeker. Het is brutaal als de beul. Dus als wij ze uit de raam kijken, dan zien we ze op zondagochtend zitten gewoon rustig koffie te drinken. Dan zie je hem langs door de tuin heen lopen.
En ik ben echt zo'n stadsbewoner die dat leuk vindt.
Nou ja, kijk, het is gewoon heel tweeledig. Een vos is een prachtig dier. Het is gewoon heel simpel. Maar tot dan gaat, dan vind je het leuk om hem te zien. Maar als je aan de andere kant ziet hoeveel die sloopt.
Er zijn ook nachtdieren. Ze weten zich veilig aan het zicht te onttrekken op een enkele keer na. Ja, als je dus woont in het gebied, dan heb je die kans wel dat je hem ziet. Maar ze zijn met name 's nachts actief en heel slim.
Waar dan kun je hier nou nog meer zien en merken dat het een biologisch bedrijf is?
Ja, ik zou zeggen van kom het ervaren en dan kan je het zien. Het is gewoon de rust. We hebben zelf hebben we het ervaren dat 10 jaar geleden zijn we dus biologisch geworden. Dat er een stuk rust in het bedrijf kwam. Niet meer de jacht naar hogere producties, naar meer. Maar het is nu meer van kijken waar we het evenwicht kunnen vinden tussen productie en natuur.
En jullie werken dus ook samen met Natuurmonumenten?
En ja, dat houdt dus ook in het voorjaar dat we dus een heel aantal percelen, daar komen we ook niet. Om dus de weidevogel de rust te geven om zijn nestje te maken en de jongen groot te brengen.
Kijk nou, deze kat, weer een andere, die wordt helemaal gelikt door de koeien.
Die kat heet Monster en het is ook echt een monster. Want die loopt gewoon ervoor langs en die laat zich aflebberen en die geeft helemaal nergens om. En die, soms komt die kletsnat weer bij die koeien vandaan.
Zullen wij eens het veld op gaan, de weide in?
Ja, prima.
Oké, Buitenpolder. Hoe gaat het hier met de weidevogels?
Nou, eigenlijk net als in heel Nederland zie je dat de weidevogelpopulatie flink achteruit loopt. En je moet er heel veel moeite voor doen. En dat gaat alleen als je zorgt dat de polder nat genoeg is en dat je genoeg kruiden hebt en voedsel en dekking. En met biologische boeren gaat dat fantastisch. Die hebben daar echt gevoel voor.
Want hoe is het om biologisch te boeren?
Ja, dat is gewoon heerlijk. Een uitdaging ook. Ik bedoel, ik ben ook gangbaar opgegroeid, zal ik maar zeggen.
Je bent ook weidevogelboer.
Jazeker. Dus in het voorjaar alles voor de weidevogels.
En die excursies die dan worden gehouden, verstoren die de weidevogels niet?
Zo af en toe een excursie, dat is op zich geen probleem. Je moet niet door heel de polder heen gaan zuilen, want dan gaat het niet goed. Zeker als we dit betonpad aflopen in de richting van het weidevogelgebied. En die weidevogels worden dan actief en die gaan om je heen cirkelen. En het bekende geluid van de grutto en van de kieviet, dat is toch ook wel wat we heel graag de mensen willen laten horen en laten beleven. Ja.
En dan worden de vogels ook geteld?
Ja, dat klopt. Vanuit de Natuurmonumenten lopen hier een aantal mensen rond. Maar ook via de weidevogelwacht binnen Delfland lopen hier ook 2 vrijwilligers elke week. Maar daarbij zeg ik ook altijd, blijf zoveel mogelijk op het pad. We hebben in het verleden hebben we gehad dat een weidevogelwachter dus alle nesten netjes had opgezocht. En die kwam een week later terug en alle nesten waren leeg. En het waren er echt geen 2 of 3, maar het waren wel een stuk of 10, 12. Allemaal leeggehaald door de vos die keurig gewoon het pad gevolgd was van de mens.
Maar dat het zo slecht gaat met weidevogels, daarvan kunnen we niet de vos de schuld geven, tenminste zeker niet als grootste boosdoener.
Nee hoor, zeker niet. Dat het wat minder goed gaat met de weidevogels, dat is een combinatie van allerlei factoren. Weidevogels zijn heel gevoelig voor van alles en nog wat. Dus voor dekking, voor voedsel, maaien, bemesting, kunstmest, al dat soort dingen. Als je dat allemaal in de juiste proporties weet terug te brengen, pas dan gaat het beter met de weidevogels. Kijk, hier voor je, dat is nou dat mooie, dat kruidenrijke van dit soort poldertjes. Omdat je niet meer bemest en dat waterpeil opvoert, waardoor de groei wat achterblijft en de grond wat verschraalt, krijg je veel meer kruiden, veel meer bloemen. Kijk, als we een paar weken verder zijn, staat dit allemaal in bloei. Dat levert weer heel veel insecten op en weer voedsel voor de weidevogels.
Ik hoor een grutto. Hoor je hem ook?
Ja.
Grutto, die roept zijn eigen naam, hè? Grutto, grutto. Ja, ik ken het niet zo goed.
Gerrit misschien?
Nee, ook niet. Dat is echt lastig. De kiwi doet dat ook trouwens.
We hadden het net over die grasrijke kruiden. Jij gaat ook nog meer doen voor de bijen bijvoorbeeld.
Ja, kruidenrijke kant moet dat gaan worden. Voor de speciaal gericht op de bijen en de insecten. Ik ben zelf ook imker. Dus ja, dat vind ik natuurlijk wel leuk om dat een beetje erbij te houden. En ja, dat hoort er ook gewoon bij. Ook bij die weidevogels. Hè? Want je hebt natuurlijk voor die weidevogels, als die kuikens dadelijk er zijn, die moeten insecten kunnen eten in eerste instantie. Ja, er moet er wel wat te snaaien zijn voor ze, anders gaat het niet goed.
Het is ook wel weer een voordeel dat we een laat voorjaar hebben. Daardoor schuift alles wat op. En als straks die kuikens er zijn, dan is de kans ook toch wel behoorlijk groot dat er voldoende bloemen zijn, voldoende insecten zijn en ze het hier kunnen redden.
Zie je daar een stukje verderop, dan zie je die kievieten, die zie je naar beneden gaan.
Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kievieten. Zomaar even.
Ik ben zelf altijd helemaal gek van een kieviet. Het is eigenlijk haast een soort van sport om weer een broedende grutto hier bij ons op het land te krijgen. Want die heeft dus vorig jaar wel in het gebied hierachter gezeten, wat van het Natuurmonument is. Maar die heeft nog niet op mijn eigen land gezeten. En dat is natuurlijk eigenlijk een beetje meer te na dat er bij ons nog niks zit.
Hoe zit het eigenlijk met de veldleeuwerik? Komen die hier voor of is dat een hele gekke vraag?
Dat is geen hele gekke vraag. Die komen hier wel degelijk voor, maar in kleine aantallen. Het geldt hetzelfde als met de weidevogels, een hele kritische vogel. En pas als de omstandigheden echt goed zijn, dan doet hij het goed.
En nu komt het zonnetje een beetje door. Dat zie je gelijk aan de vogels, hè? Aan de activiteit.
Wordt actiever, hè? Ja, net als de mens. Die wordt ook actiever als het een beetje warmer wordt.
Je wou nog wat zeggen, volgens mij.
Je stond er net met je hak in een vosse keutel. Kijk.
Echt?
Je legt die, zie je?
En hoe zie je dat het een vossenkeutel is?
Ja, aan de vorm. En als je wat beter kijkt, dan zie je dat er in die keutel ook allemaal haartjes zitten. Met name muizenhaar. Heel typerend voor een vos.
Dat er gaat is een vos natuurlijk niet alleen maar kommer en kwel. Hè? Want een vos die ruimt ook heel veel muizen op. Want als we geen vossen zouden hebben, dan denk ik dat we hier helemaal om zouden komen van de muizen.
Nou, daar heb je hem, de leeuwerik.
Ja, dat dacht ik al.
Fantastisch. Ja. Heerlijk, hè, al die vogelgeluiden. Daar word je helemaal blij van.
Kom ik op de rust.
Wil je ook mee op weidevogeltocht met natuurmonumenten? Er zijn excursies op 28 april en op 12 mei in de Aalkheet Buitenpolder. Op 6 mei kun je mee met de boer. En dat is dan Jan Dirk Rodenburg door Polder Schieveen. En op chrisnatuurlijk.nl staat een linkje met meer informatie. En ik had het nog over die vossendrol. Kijk eventjes op Twitter hoe die eruit ziet.
Here we the sky's falling, I'm covered in blue, I'm running then I'm crawling, fighting for you, when the rain stops then darling, what will I do, and I know I got all in, but what with you, oh, I wish I was there with you. There's a crack in my window, a bird in my room, angels all over, they watch over.
Homesick, Dua Lipa en Chris Martin. Nederland zoemt, dat is de titel van een groot landelijk project dat aandacht vraagt voor de wilde bij. Aandacht is hard nodig, want de helft van alle wilde bijensoorten in Nederland is bedreigd. In het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam begint vandaag een tentoonstelling over de wilde bij. Is dat niet een beetje saai, een tentoonstelling over bijen? Vraagt Chris natuurlijk aan directeur Kees Moeilijker.
Nee, integendeel, wat we hier gemaakt hebben in het Natuurhistorisch in Rotterdam en in
10 andere natuurmusea verspreid over heel Nederland is juist heel leuk, heel actueel en zet aan tot actie. Wilde bijen zijn heel belangrijk omdat zij bestuivers zijn. Zij zorgen dus voor dat heel veel spullen die wij eten, heel veel groente, heel veel fruit, dat die aan de bomen en aan de struiken groeien. En als dat niet meer gebeurt, dan hebben we op een gegeven moment lege schappen in de supermarkt. De honingbij is natuurlijk eigenlijk een tamme soort. Dat is een beetje het varken onder de insecten. Terwijl er in Nederland 300... Zeg ik nou goed? 300,
nou, kunnen we hier 300, zien ook, hè?
360 soorten wilde bijen in Nederland.
Ja, en ze leven dus vaak solitair, zoals dat heet. Dus niet zoals bijen met de honingbijen met z'n allen.
Nee, de honingbij die in volken leeft, in kasten en in honingraten maakt, dat is eigenlijk een uitzondering. De meeste zijn gewoon alleen.
Bij deze tentoonstelling, voordat je begint, staat er eerst: kunnen alle bijen vliegen?
Wat denk je?
Nou, dat zal het wel niet.
Alle volwassen bijen kunnen vliegen. De larven kunnen dat niet.
Nou, wat vind jij een leuke vraag?
Gaat het slecht met de bijen? Bloem 6. We gaan naar bloem 6.
Ga maar kijken bij bloem 6.
Hier, no future. Kijk hier voor de grootste vijand van de bij en hoe dat komt.
Oh jee, dat ben ik.
Dat ben jij.
En dat ben jij.
Ja, de mens. De mens is natuurlijk de grootste vijand van de bij. Het gebruik van pesticiden. Alles wordt omgemaaid. Als er ergens een prachtige berm met bloemen is, wordt het weggemaaid. Dat is heel slecht voor insecten en bijen in het bijzonder.
En bijen hebben ook een plekje nodig?
Ja, hier.
Kraakpanden gezocht?
Precies. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk dat ze weg kunnen kruipen. Met name dat onderdak, dat is zo leuk. Dat kan je gewoon zelf doen door een bijenhotel te maken. En we hebben hier een scheurkalender, dan kun je eraf scheuren. En dan kan je gewoon van een blok hout en wat rietstengels en takjes kan je een eigen bijenhotel maken. Ja, hier hangt een voorbeeld. Hier kunnen ze dus inkruipen. Het ziet eruit als een vogelhuisje. Het is natuurlijk een beetje suffig met dat dakje, maar dat om aan te geven dat het een huisje is. Maar hier gaan dus bijen gewoon inzitten.
Ja, dus er zijn allemaal gaatjes ingemaakt en in verschillende grootte.
Verschillende grootte en dan kunnen ze hun nestje inmaken.
Deze tentoonstelling die roept ook echt op om te helpen, om er wat aan te doen.
Ja, dat klopt. Je kan dus door in je eigen tuin te gaan kijken of je balkon. Daar kan je dus planten kiezen waar bijen van houden. Zet je bijvoorbeeld lavendel neer.
Dan zie je altijd echt heel veel hommels erop, hè?
Er komt heel veel op af. Paars, roze en geel. Dat zijn de kleuren. Je ziet ze hier ook terugkomen in de tentoonstelling waar ze van houden. Als je bloemen hebt die kleur hebben, zit je meestal goed.
Hoe zit het eigenlijk met de bij, de wilde bij in Rotterdam?
Dat is het leuke van deze tentoonstelling. Die is dus op 11 plekken in heel Nederland. En elk natuurmuseum heeft een eigen inbreng. Nou, we hebben hier natuurlijk bij in Rotterdam. Van de 360 soorten, en dit is echt leuk om te weten, die in Nederland voorkomen, zijn er 119 van in Rotterdam. Er zijn natuurlijk ook bijen uitgestorven natuurlijk in die periode. We hebben hier uit onze insectencollectie een aantal voorbeelden opgeprikt. Hè? Dus gewoon dode opgeprikte bijen die al 100 jaar op die spelden zitten. En het is heel leuk om te zien dat van deze, moeten we even op de knieën, Chris.
Oh, dat is een grote, zeg.
Een grote. Dat is de gele hommel. Nou, die is in 1984 uitgestorven in Nederland. En wij hebben er, om precies te zijn, 7 uit Rotterdam die hier gewoon rondgevlogen hebben tot 1956. En dit is de laatste uit Rotterdam, uit Schiebroek. Die staat hier, die is hier te zien. Nou, die is nog nooit van zijn leven uit zijn laag gekomen, maar nu hier voor iedereen te zien. We hebben hier een kaartje van de regio. En hier zie je, zitten allemaal vlekjes op. En hoe roder het is, hoe meer soorten bijen er zitten. En dan zie je hier dat Park de Twee Heuvels, het Zuiderpark, het Kralingse Bos, dat echt bijen hotspots zijn. Dat komt natuurlijk omdat er tegenwoordig ook heel bewust gekeken wordt naar het nut van insecten bij het beheer van die parken.
Vandaag gaat de tentoonstelling open en volgend weekend?
Ja, we hebben op zaterdag 21 april hier de bijscholing. Dan gaat stadsecoloog Wouter Moerland vertellen hoe je bijen kan herkennen, waar je moet op letten. En dan kan je dezelfde dag nog mee op excursie. Hier in de omgeving van het museumpark gaan we bijen kijken. En dan daarna thuis in de tuin bijen tellen. Want het is uiteindelijk is de nationale bijentelling.
En die informatie die is heel erg nuttig. Dus hoe meer mensen meedoen en gewoon in hun tuin kijken en bijen tellen, dan kunnen wij heel goed in kaart brengen hoe het nou eigenlijk met die bijen gesteld is. Want hoe meer we weten, hoe meer we kunnen doen.
Zegt Kees Moeilijker van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Vandaag gaat de tentoonstelling open en volgend weekend, ook in Chris natuurlijk, de nationale bijentelling. Wat zoemt er in je tuin? En misschien ook nog even een tip voor vandaag. De Rotta Plantenbeurs is vandaag. Iedereen die zijn tuin bij- en vlindervriendelijk, want dat is ook belangrijk, wil maken, die kan vandaag terecht bij de Natuur- en Vogelwacht Rotta aan de Hoekse Kade 164 in Bergsenhoek. Daar is een soort plantenruilbeurs en dan mag je dus inleveren en ruilen, maar ook als je geen plantjes hebt, dan mag je gratis planten meenemen. En de opzet is natuurlijk dus om zoveel mogelijk tuinen bloemrijk te maken voor bijen en vlinders. Hoekse Kade 164 in Bergsenhoek, daar moet je zijn.
Chris natuurlijk. De weekendbijlage.
Het staat er in de weekendkranten over groen, natuur en milieu. Je hoort het in het overzicht. Ik lees het samen met Martin van den Bogert. Dag Martin, goedemorgen.
Goedemorgen Chris. Ja, soms denk je dat het nog 1 april is, maar het is inmiddels 14 april. De Rotterdamse ontwerper Daan Rozengaarde die heeft een nieuw project, Space Waste. En hij wil dus ruimteafval gaan opruimen. Er zweven 29.000 objecten met de grootte van een baksteen door de ruimte, zegt Rozengaarde in de weekendbijlage van Trouw. Het is nog maar een ideetje hoor. NASA en de andere ruimtevaartorganisaties die weten nog van niks.
Nou, hij is heel goed in idee hoor. De tijger, de leeuw en de olifant die staan bovenaan in de top 10 van populaire wilde dieren. Dat blijkt uit een grote populariteitsmeting van Franse onderzoekers. Alle dieren uit de top 10, met uitzondering van de wolf, zijn met uitsterven bedreigd. En verder staan er opvallend veel katachtige in. Meer over die top 10 van wilde dieren in Trouw. En wil jij zeker nog weer weten welke de anderen zijn of niet?
Ja, noem er eens een paar.
Dan noem ik ook nog, behalve die tijger, de leeuw, de olifant, ook de giraf, de luipaard, panda, jachtluipaard, ijsbeer, wolf en gorilla. Dat is gewoon de top 10.
Leuke dieren hoor. No milk today. Ja, dat is een kop in de Volkskrant. De Britten die willen weer glazen flessen melk aan de deur. In Nederland is het fenomeen bijna verdwenen, maar in Engeland bezorgt de melkboer op veel plekken nog aan huis. Zorg voor het milieu is de belangrijkste reden voor de stijgende vraag naar melk in glazen flessen.
Ik zou het ook wel heel gezellig vinden dat ze gewoon weer zo'n paar glazen.
Ja, moet je wel thuis zijn om het naar binnen te halen. En dan nog een kopje koffie aanbieden aan de melkboer?
Ja.
Hey.
In de Telegraaf een aandoenlijk plaatje van het breedlipneushoorntje Naomi uit Burgers Zoo in Arnhem. Onder het toeziend oog van een giraf zet deze kleine Naomi haar eerste stapjes buiten.
Ach, aaibaar nieuws. Het is lente, juicht het AD Rotterdams Dagblad. Met de stijgende temperaturen staan de bomen in één klap in bloei. Overal in onze regio kleurt de voorjaarsbloesem vele bomen roze en wit.
Nou, en ik vind ook wel dat we dat kunnen gebruiken, toch? Dat aaibare nieuws.
Absoluut.
In deze tijd.
Zeker weten.
Martin van den Bogaert met het groene en ook een beetje het roze nieuws uit de weekendkranten. Gaan we door met het weerbericht en dat komt van Jules. Jules, heb jij nog aaibaar nieuws?
Er is wel een spreukje over dat groen worden van de velden. Want op Sint-Tieper, dat is dan 14 april, let op, na de noen worden alle velden groen. En na de noen is dan een uur of 3 in de middag. Dus half april wordt echt alles groen, dan is het echt definitief. Dus.
En hoe wordt het vandaag?
Ja, is het aaibaar weer? Dat vind ik eigenlijk wel. Het is rustig, weinig wind dit weekend. Maar ja, er zijn wel redelijk wat wolkenvelden natuurlijk. De zon zal er wel redelijk doorheen prikken. Is al aan het lukken. Goeree, vooral een paar mooie opklaringen rond Dordrecht ook. Die komen langzaam naar het noorden. En een storing boven Noord-Duitsland blijft buiten beeld. Dus blijft wel droog vandaag, overdag althans. En er komen redelijke zonnige perioden bij in de loop van de ochtend en ook in het eerste stuk van de middag. Later vandaag dan weer bewolkt en in de loop van de avond. En komende nacht is er kans op wat regen, maar het zal niet zoveel zijn. En de maximumtemperatuur is vandaag zo'n 16 à 17 graden. En de wind is zwak en veranderlijk. Dat is hier morgen ook. Het is de meeste tijd droog overdag. Misschien dat er een enkele bui tot ontwikkeling komt. Maar er zijn zeker ook zonnige perioden. En ook morgen is de maximumtemperatuur een graad of 16, 17. En het warme lenteweer, dat begint dus vanaf dinsdag.
Hartstikke spannend. En dan gaan we allemaal afwachten. Heel fijn weekend en graag tot volgende week. jager Jan Dirk Polak. Dirk Jan, moet ik zeggen, uit Portugal. Die plaatst in alle seizoenen een wildcamera in het gebied waarin hij jaagt, om te zien wat voor wild er allemaal in zijn jachtgebied voorkomt. Niet per se om te schieten, want deze jager kan enorm genieten van de schoonheid van de dieren. Chris natuurlijk, die kijkt samen met hem welke dieren er allemaal voor de camera hebben geposeerd. Eerst maar eens eventjes horen waar we zijn.
Nou, de polder heet de Hoge Heerlijkheid Albrand Zwaard. We weten dat hier ook wel een vos zit. We hebben reeën op de camera gehad. Het is gewoon hartstikke leuk om te zien wat er allemaal, wat er allemaal zit. We hebben zeg maar een plekje in de polder gekozen. Een heel specifiek plekje, ongeveer 10 bij 10 meter. Hij heeft daar een goede week gestaan. De eerste foto, dat is een poes.
Ja, poes 1. Nou, dat belooft wat.
Poes 1. Dan krijgen we poes 2. En je ziet ook duidelijk dat het een ander is. En na poes 2 zien we dus een reebokje. Nou, we zien hem van achteren gefotografeerd. Een jong van vorig jaar. Wat mij dus verbaasde is dat hij dus echt op die plek in de polder is. Op de plek waar hij nu gefotografeerd is, daar loopt hij ongeveer op 150 meter van het dorp af.
Welk dorp?
Daar hebben we het over dorp Roon.
Wel bijzonder inderdaad. Dus mensen liggen te slapen en ondertussen gebeurt er alles vlak bij hun huis.
Ja, en dat is zo leuk van die wildcamera natuurlijk. Nou, we hebben 2 poezen gehad, een reebokje. Dat wordt een verzante haan zonder staart. Nou, die is in de rui. En op exact hetzelfde plekje waar eerst het ree stond, er zit nu een haas. Die zich echt fantastisch zit te wassen. Dat is natuurlijk een prachtig dier. Maar als je een haas aan de onderkant bekijkt, die heeft een prachtige witte buik. En waar ik me echt altijd over verwonder en verbaas is, hoe houdt hij die witte buik nou zo mooi schoon op die bruine klei? Nou, nu hebben we dat op de wildcamera staan en ik vind dat prachtig.
Ja, maar het lijkt ook wel net of hij de wildcamera als een spiegel gebruikt.
Ja, inderdaad. Ja, hij is er echt helemaal voor gaan zitten. En zijn oren, zijn haren strijkt hij glad. Ja, het is echt gewoon superleuk om te zien hoe die dat allemaal verzorgt.
Ja, en dan snap ik dan weer niet dat jij denkt, oh, die kan ik ook schieten.
Uiteraard. Nee, dit brengt voor een jager alleen nog maar nog meer respect op voor het wild wat schieten. En dat denk ik ook wel eens, weet je, als je s'avonds op de bank zit met een biertje en een borreltje. Maar dat wild dat loopt daar buiten 365 dagen per jaar. Dat moet daar zien te overleven. Nou, dat een jager ziet dat. En die krijgt daardoor enorm veel respect voor het wild. Maar die oogst er ook uit. Omdat het kan en soms omdat het moet. Dan gaan we naar de volgende. Ja, en dan komen we weer bij een nachtfoto uit, bij poes 3. Een kat met een bel om. Dat kunnen we mooi zien.
Maar die katten leiden gewoon ook echt een heel eigen leven, 's nachts volgens mij, zonder dat wij het weten.
Die gaan er echt op uit. Ja, klopt. Het blijven ook jagers. Nou, en dan zien we op de plek waar we dus eerst een ree hebben gezien, zien we nu een reiger overdag. Nou, heel parmantig, prachtig. Ja, je vraagt je af wat die dus allemaal op dat ene plekje doen. Hè? Dat is, ik blijf me verbazen. Nou, zo'n camera is gewoon een extra middel om je afschotplan te maken van wat zit hier, wat kan hier. Hoe groot is de predatiedruk? Hè? Die katten die jagen, die zorgen dus ook ervoor dat er gewoon veel druk is op het wild. Nou, daar hou je dan met je afschot ook weer rekening mee.
Maar de katten ga je niet schieten en de fazanten ook niet?
Ja, de katten die mogen niet geschoten worden. Die zijn ook van mensen die hier in het dorp wonen. En dan hoop je alleen maar dat ze zich realiseren dat hun kat niet alleen maar brokjes eet. Ik heb 1 keer een kat een haas zien vangen. Dat was echt een spectaculair gezicht. Dat was een volwassen haas, een bijna volwassen haas. En dat was net of dat zo'n jachtluipaard zo'n gazelle ving. Hè? Wat je wel eens op die natuurfilms ziet. Echt spectaculair om te zien. Maar goed, hij pakte het haas, doodde het. En vervolgens liep hij naar huis zonder haas. En ik denk van ja, waarom heb je dit nou gedaan? Maar dat doet hij dus niet alleen met hazen, maar ook met weidevogels. En dat is natuurlijk toch wel jammer. Dus we hopen echt dat mensen zich bewust worden wat een kat 's nachts doet als die niet thuis is.
Dus als de kat van huis is, dan is hij waarschijnlijk net als Dirk-Jan Polak op jacht. Ik heb nog een heel mooi boek over het leven van de kat om te verloten. Bel 010-436-4436. Dan maak je kans. I was petrified, kept thinking I could never. nou zijn jullie natuurlijk allemaal door het huis aan het rennen met Gloria Gaynor uit 1979. I Will Survive.
Chris natuurlijk. Lekker lezen.
Waarom stond zijn wieg in de tropen? Waarom gingen zijn ouders vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Batavia? En hoe leefden ze daar? De in Rotterdam opgegroeide schrijver Ronald Lagendijk die bracht de eerste 2 jaar van zijn leven door in het toenmalig Nederlands-Indië. Hoe was het daar rond zijn geboortejaar 1948? Dat probeert de schrijver allemaal uit te zoeken in zijn boek Rubbertijd. En Ronald Lagendijk is hier om erover te vertellen. Ronald, welkom. Goedemorgen. Eventjes om kennis met jou te maken. Rubbertijd is niet je eerste boek. Maar misschien kennen mensen jou wel van dat andere boek Kwispelen met taal.
Ja, ja. Al van de recensie schrijven, de schrijver moet gevangen gezet worden, want dit is allemaal...
maar het was een beetje een soort een grappig boek. Het ging over de bewering dat alle talen afstammen van het Nederlands. Dus laten we zeggen kou, dat is het Engels koe, maar dat komt gewoon van kou. Een koe koud.
Ja.
Heb je nog een leuk voorbeeld?
Het zijn niet de mussen die dood van het dak vallen, want de mus gaat echt niet op een dak zitten als het heet is. Dat zijn de dakmossen, de mossen die vallen. Als je naar een woord kijkt, kan je al heel veel zien. Het woord geschiedenis, als je dat in stukjes hakt, dan staat er geschied en is. Als je kijkt naar...
Nou, laten we daar maar mee eindigen, want geschied en is, dat komt gelijk weer bij het boek waar we het nu over gaan hebben. Rubbertijd, een zoektocht naar je eigen familie, geschied en is, geschiedenis.
Ja.
Het gaat onder meer over de Indische jaren van jouw ouders.
Klopt.
Wat deden ze in Indië, in Nederlands-Indië toen?
Ja, op een gegeven moment wist ik dat mijn vader daar een baan had bij het NIRUP, het Rubberfonds. En hij moest plantages afvliegen. Die waren verwoest, die machines daar. Die waren verwoest toen de Japanners kwamen. En die werden daarna weer verwoest toen de jonge Pemuda's, de revolutionairen, daar huis hielden om de Nederlanders weg te jagen.
Ja, want die ouders gingen dus vlak na de oorlog naar Batavia. En dan denk ik van, waarom ga je in godsnaam in die tijd naar Nederlands-Indië? Want het was helemaal geen fijne tijd toen.
Nee, ze hadden allebei een werk, hadden ze, in de Rotterdamse haven. En het was natuurlijk heel slecht in Rotterdam, want zij trouwden in mei 1947. Nou, dat was een kale vlakte Rotterdam, er was niks te doen. Ja, misschien toch avontuur, geld verdienen, ik weet het niet. Ik heb dat nooit, ze hebben er niet veel over gezegd.
Dus, dat is vreemd, ja. Je ouders hebben er maar heel kort gewoond.
Ja.
2 jaar en jij bent daar geboren.
Ja, tussen de 2 politionele acties in. Toen Nederland aan het vechten was met Indonesië. Dus ga je dus na 5 jaar oorlog in Rotterdam, kom je in een land terecht waar ook oorlog is.
Ja.
Ik heb het nooit begrepen.
Nee, ik eigenlijk ook niet. Maar ja, dat ben jij natuurlijk gaan uitzoeken. Al was het maar 2 jaar. Je vader had echt wel veel gewoonte meegenomen uit de tropen.
Ja, toen hij terugkwam zeker ja. Ja, ja. Hij was gewend om heel vroeg op te staan. Hij had een eigen bedrijf in Rotterdam.
Ja, want dat doen ze dus. Ze staan dan vroeg op in de tropen, omdat het anders te warm is om te werken. Maar dat hoef je hier natuurlijk niet te doen, maar hij deed dat nog wel.
Ja, en hij deed ook zijn middagslaapje. En dan was hij gewend om een borreltje te nemen. Zo'n uur of 2, 3. Nou, dan was de rest van de dag was hij wel zoet, hoor. Ging hij even de slaapkamer nakijken, zei hij.
Ja, en dan nakijken op beesten.
Het bed even nakijken.
Oh, ik dacht dat dat was op gevaarlijke beesten. Want dat moet je misschien ook doen in de tropen.
Ja,
en hij nam altijd nasi mee tussen de middag naar zijn werk.
Ja.
Maar verder wist je dus eigenlijk helemaal niks van die tijd in dat land waar je ook zelf geboren bent. En dan ben je pas in 2014, dus echt zo lang daarna, ben je pas naar Indonesië gegaan. Waarom toen pas?
Nou, het is op een gegeven moment had ik mijn geboorteakte nodig ergens voor. En die was niet te vinden. Dat was al heel raar. Niet in Rotterdam, in een stadhuis, maar ook niet in Den Haag. Ik had heel vaak had ik het moment dat mensen zeiden van, joh, waar kom je eigenlijk vandaan? Wat hebben ze daar gedaan? Ik heb nooit doorgevraagd daarover. Interesseerde me niet zo. Ik was een ventje en ik was aan tennissen en ik had een bord voor mijn kop. En dan, Indonesië wist ik veel.
Ja, je had best wel een goede sportcarrière in tennis.
Ja, ja. Ik was gewoon echt niet mee bezig. Maar op een gegeven moment kwam ik ook meer mensen tegen en die zeiden van, je bent toch een Lagendijk. Waar komen dan je voorouders vandaan? Dat wist ik ook niet, want ik wist niet de voornaam van mijn vaders vader. Dat was een totale onbekende. Dus ik had geen roots, nog van mijn voorvaders, nog van Indië. Dus ik dacht, ik wil het maar gaan uitzoeken. En ik ben het verhaal wat mij nooit verteld is, ben ik zelf maar gaan schrijven.
Ja, maar vind je het niet vreemd dat je ouders er niks over vertelden?
Ja. Ik heb wel eens gevraagd van, zullen we er dan gaan kijken? Mijn moeder zei van, nee, die tijd is voorbij, dat was mooi toen. Maar ik hoef daar niet meer naar terug. Ik had een gevoel dat zij daar zelf niet zo graag over spraken, omdat het niet zo'n goede tijd voor ze was.
Dat weet je dus niet. Ben je ook niet meer achtergekomen. Maar ja, ze zijn wel heel huids teruggekeerd.
Ja.
In 1950.
Ja, met Willem Ruis. Ja, hier zo.
Ja, en toen dacht jij, nou, dan ga ik gewoon zelf op onderzoek uit.
Ja, klopt, ja.
En hoe was het daar?
Ja, dat was fantastisch. Ik hoorde je vanmorgen praten over vogels. Ik was in Malang in Oost-Java. En ik liep op de markt en ik zag er allemaal gekleurde vogels in kooitjes. Die werden verkocht aan kinderen. Dat vinden ze daar prachtig. Geel, van die lolliekleuren allemaal. Maar
Geverfde vogels.
Ja, ja. Maar op heel Java heb ik geen vogel gezien en gehoord. Al heel 's ochtends vroeg hoorde hij wel eens wat. En toen vroeg ik, hoe komt het nou? Zeiden ze, ja, dat komt allemaal door die zijn allemaal gevangen. Allemaal voor de verkoop gevangen. En de rest is dood door de pesticiden om die rijstvelden te bewaren. Dus de natuur...
Daar zijn ze niet echt mee bezig daar.
Nee.
Nou gaan we weer terug naar jouw boek Rubber Tijd. Ja. Want jij bent dus naar Indonesië gegaan om te zoeken wat je ouders daar nou hebben uitgevoerd. Heb je wel iets gevonden?
Ik heb in Indonesië wel een paar dingen gevonden. Ik heb, maar eigenlijk al vooraf, ik heb een oproep geplaatst in Muson, dat is een Indisch blad. En daar kwamen reacties op van mensen die hadden in hetzelfde stuk stad gewoond in die jaren. En dat was wel heel bijzonder, want dat stuk stad, dat bleek dus een voormalig jappenkamp te zijn.
Ja, dus daar hebben zij gewoond, daar stond hun huis.
Daar stond hun huis, dat was hun huis. Hun huis was onderdeel van het jappenkamp, alleen het kamp was net een jaar dicht.
Dus naar idee ook eigenlijk.
Heel raar idee om te denken van waarom ga je nou wonen in een huis wat 4 jaar lang een jappenkamp is geweest. En daar voor hun deur, daar stonden dus mensen gewoon urenlang in de zon te salueren voor de Japanse keizer.
En zouden die ouders dat ook geweten hebben?
Ik weet niet, ik heb alle kranten nagekeken uit die tijd. En er waren wel berichten in de krant over processen tegen de Japanse kampbeulen. Ja,
en echt goed werken, daar ging ook niet. Hè? Dat schrijf je ook in het boek.
Nee.
Want die rubberplantages waar je vader dan langs moest, ja, daar was gewoon eigenlijk niks van over.
Nee, het was ook te gevaarlijk om daar te komen. Zeker als ze wat afgelegen lagen, dan werden ze overvallen. Er zijn heel veel van die eigenaren zijn daar ontvoerd, vermoord, weet ik veel wat. Het was heel gevaarlijk.
Ja.
Dus mijn vader is... ik denk niet dat hij heel veel heeft kunnen vliegen. Nee.
Nee. En ja, ze zijn teruggekomen. Je ouders kwamen terug met het schip De Willem Ruis. Dat is hier dus in het Lloydkwartier, hè, waar de studio's van Radio en TV Rijnmond zitten.
Ja, dat is hier afgebouwd. Ja, dat is hier ook vandaan naar Java gaan voor zijn eerste proefreis. En dat is de Lloyd heeft hier ook gezeten. Hè. Dus er hebben hier 400-500 mensen uit Indonesië gewoond in het Kraton. Ja, een eindje verderop is de Kratonkade, daar beneden. En dat was een kraton, 500 mensen uit Madura. Ze zeiden dat Javanen waren, maar van het eiland Madura. Dat was de bemanning van de schepen. Die hadden hun eigen dorp daar in het gebouw, hier zo.
Ja, waar ze dus hun eigen potje kookten.
Alles, eigen potje kookten, hun eigen was deden, strijken, een winkel hadden.
Ja, daar schrijf je ook over in het boek, hè? Want dat heb je allemaal uitgezocht.
Ja, ja.
Hoe dat was, want dat zag er dan hier echt heel anders uit,
totaal
zo, denk
anders,
ik.
Ja,
en daar mochten geen Nederlanders komen?
Nee, dat was die kraton, dat was echt verboden voor niet-bemanningsleden. Op straffen van, ik weet niet meer, maar dat was verboden gebied,
Maar er was wel een slimme ondernemer die hier een zaakje had waar mensen van alles konden kopen.
Ja, dat was de eerste eigenaar van het huidige Verhip. En dat heette toen heette dat nog Groenhorst. En Nelemans is daarna zo gaan heten, Nelemans. Ja, en dat heeft daar dus een zaak gebouwd. En die is daar kruidenierswaren gaan verkopen. En naderhand is dat omgezet in een winkel waar mensen bij elkaar gingen zitten om afscheid te nemen van elkaar. Mensen die naar Indië gingen of terugkwamen.
Ja, net zo.
Een biertje drinken bij elkaar.
Ja, en terugkomen, dat kwamen je ouders dus ook, hè? Zoals we al zeiden, hier... In het Lloydkwartier. Dus eigenlijk heb je nog een beetje wat van je ouders en wat die uit die tijd hebben meegemaakt. Heb je hier misschien wel gevonden, in het Lloydkwartier?
Ja, ik ben ook hier op een gegeven moment gaan wonen. Want ze zouden hier twee plekken bouwen. De Batavia en de Willem Ruis, aan de kop van de pier. Dat is nooit doorgegaan overigens, want er was te weinig. Het was in de crisisjaren nog, in 1980 ook. Eind jaren 80. Maar ik vond het een ideale plek hier. Ik bedoel, hier ben ik aangekomen. Hier als ventje van 18 maanden.
Ja, waar je natuurlijk niks meer van weet.
Waar ik helemaal niks van weet. Nee.
Maar toch altijd leuk als het in je paspoort staat, hè? Geboren Batavia.
Ja.
Maar het blijft, denk ik, een hele lastige zoektocht als er zo weinig bewaard is.
Ja.
Hoe kijk je daar nu op terug?
Nou, ik heb wel het gevoel dat ik ben wel gelukkig met het feit dat ik die paar jaar dat mijn ouders in Indië zijn geweest, dat ik die jaren tot leven heb kunnen brengen door de kranten uit die tijd te lezen. Dat ik inzage heb gehad in correspondentie van mensen die in die tijd daar geleefd hebben. Ik heb die brieven mogen lezen, die zijn 7 van daar naar huis.
Ja, dus je hebt een beetje gereconstrueerd.
Ik heb het, eigenlijk het verhaal wat zij niet verteld hebben, heb ik zelf verteld. Ja.
Ja, en dat kun je dus lezen in Rubbertijd van Ronald Lagendijk. Het is uitgebracht bij Rocca Pockets. Het kost €22,50. En je hebt een boek meegenomen voor een van de luisteraars. Die kunnen het boek winnen. 010-436-4436. Dan maak je kans. Dankjewel, Ronald.
Ja,
en je gaat vast verder met schrijven, want je hebt de smaak te pakken. Dus ik wens je daar veel plezier mee. En misschien de volgende keer kom je weer terug om erover te vertellen.
Doe ik graag, Chris. Dankjewel.
En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk, een programma van Chris Vemer, Jeroen van der Kaai, Martin van der Boogaard, Danielle Koren en Roeland Kuppers, die werkten mee. Volgende week in Chris Natuurlijk de nationale bijentelling, bijen tellen in de tuin van Chris Natuurlijk. En straks 3 uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Fijn weekend en graag tot volgende week.
Natuurlijk. Kijk ook op chrisnatuurlijk.nl.